Broeders en zusters, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zoekt u eens op in 1 Timotheus hoofdstuk 4. 1 Timotheus 4. Als u een Bijbel bij u heeft, is dat handig om mee te lezen. Dan pak je altijd wat meer op. En ben je er intensiever bij betrokken, geloof ik. 1 Timotheus 4. En dan ga ik lezen. Ik heb hier de herziene statenvertaling. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En hoe komt dat dan? En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leerlingen van demonen. Misleidende geesten en leerlingen van demonen. In de MBG staat dwaalgeesten en leerlingen van boze geesten. Door huifgalarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen. En voor hen die de waarheid hebben leren kennen om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door gebed. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels. Er staat in de MBG oude vrouw, oude, onheilige oude vrouwen praten. En oefen uzelf in de godsvrucht. We hebben dus nodig een prachtige uitdrukking uit de, zowel de Timotheus als de Titusbrief. De gezonde leer heeft hij het over, Paulus. Hij zegt ook de gezonde leer van de godsvrucht. De gezonde leer die jouw leven godvruchtig maakt. En alles wat daar tegen ingaat, en daar wil ik vanmorgen eens even wat dingen over zeggen. Dat is zijn dwaalgeesten en leerlingen van boze geesten. Of misleidende geesten en leerlingen van demonen. In de herziene statenvertaling. Dus dat is iets waar we goed onze ogen voor open moeten houden. En niet ons door de boze maar wat zand in de ogen te laten strooien. En altijd maar te denken om ons heen. En wat we zien en wat we lezen en wat we horen. Om altijd maar, en wat we voelen vooral ook, hè. Om altijd maar te denken, nou het zal wel goed zijn of ze bedoelen het goed en de Heer werkt daar toch ook. Maar om gewoon scherp te zijn in onderscheiding van geesten. Als het gaat ook om leerlingen. Daar heeft hij het hier over toch? Gods woord is de waarheid en wat de duivel, wat die leerlingen van demonen willen, dat is natuurlijk, dat zijn leugens. Oftewel, anders gezegd, halve waarheden. Er zit een schijn van waarheid in. Een schijn van godsvrucht. Maar de kracht van de godsvrucht wordt verloochend, schrijft Paulus in 2 Timotheus 3 vers 5. De leugen die komt van de vader van de leugen. De duivel. De oorsprong, de verwekker van de leugen. Het woord vader betekent oorsprong of verwekker van de leugen. En als er dan een leer verspreid wordt, en de duivel die komt steeds met nieuwe religieuze smoesjes, en brengt oude religieuze smoesjes weer in een nieuw jasje naar voren, dan probeert de boze ons af te leiden van ons doel, dat is richting de volkomenheid. Dat is ons doel. Richting gelijkvormigheid van Jezus Christus. En alles wat naar ons naar beneden trekt, En we hebben Satan vanuit Genesis wel leren zien als de hielbijter. Die probeert jou te pakken op jouw Achillespees, op die zwakke plek in jouw leven. En jou het voortgaan te belemmeren. Jouw ontwikkeling, als het even kan, te stoppen. In ieder geval flink af te remmen. En dat doet hij ook ten opzichte van de gemeente met allerlei leringen. Het is goed om daar scherp in te zijn. Want een leer krijgt aanhangers. Een leer schept vaak heel veel verdeeldheid. En verwarring heeft het als gevolg. Er is ook natuurlijk een gezegde, dat kennen jullie allemaal wel. Niet de leer. Want leer zit aan mijn schoenen en leer lap ik aan mijn laars. Niet de leer, maar de Heer. Dat rijmt mooi. Het klinkt goed, maar dat is het net niet, hè? Want onze Heer bracht nu eenmaal een leer naar voren. En die leer die moet gezond zijn. En als er ongezonde leerlingen tevoorschijn komen, ook in Nederland, dan moeten wij gewoon op onze kievive zijn. En dan moeten we vooral zien dat achter leerlingen werken boze geesten, werken demonen. En op die manier probeert de Satan jou persoonlijk in je eigen leven van je doel af te houden. Dat je op Jezus gaat lijken. En op die manier trekt hij ook naar de gemeente door dat het een zigzagkoers wordt. Of dat het een soort zoethoudertje wordt of zo. Wordt maar lekker bezig gehouden. Op die manier kan Satan je ook in slaap wiegen. Het is goed om een aantal leerlingen eens even te noemen. Ik begin met de kinderbesprenging. Wordt nog steeds geleerd in allerlei kerken. En dan is mijn vraag aan je. Heb jij werkelijk die radicale breuk gemaakt in jouw leven door in het openbaar een breuk te maken met je oude leven en een flink de hark er doorheen te halen? Flink het onkruid te wielen waarvan je weet dat het zonde. Dat moet eruit in mijn leven, met wortel en tak. En dan je te laten dopen, heel radicaal, kopje onder, in gehoorzaamheid. En als de duivel ergens hekel heeft, als hij ergens van op zijn achterste benen gaat staan, weten we wel, is die zichtbare proclamatie dat jij een kind van God bent en jij zegt, Jezus is Heer in mijn leven. En dan komt hij tegenop met allerlei vroomheid, met allerlei dierbaarheid. Tegen mij werd gezegd, je geeft de God van het verbond een klap in zijn gezicht. Nou weet ik wel dat er soms vanaf de andere kant misschien ook onder ons wel ontactisch gezegd is. De kinderdoop is uit de duivel. Maar dat werkt meestal niet zo goed als je dat zo op die manier zegt. Maar in wezen wat erachter zit om een klein kind wat nog helemaal geen geweten gevormd heeft, wat het onderscheid zelfs niet kent tussen goed en kwaad, om dan van zo'n kind te zeggen, ja, die moet besprenkeld worden, want zijn zonden moeten afgewassen worden. Die heeft toch helemaal geen zonde, het kind. En dan voel je wel, er zit gelijk gekoppeld, zit daar een andere leer aan vast. Dat is de leer van de erfzonde. Dat is de leer die zegt, van je bent door en door verdorven als mens. En je bent vastgelegd, gedetermineerd, altijd om een zondaar te blijven tot je dood aan toe. Hoe zie je hoe die dingen samenwerken? Er staat van een kind, het heeft nog geen besef van goed en kwaad. Deuteronomium 1 vers 39. Er staat van een kind in Matthäus 18, waar Jezus het heel veel over de engelen heeft. Hij openbaart immers de onzienlijke wereld. Matthäus 18 vers 10 staat, pas op dat u niet een van deze kleine veracht. Die moeten we dus groot zien, hoog zien. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn vader die in de hemel is. En dan vers 14, zo is het ook niet de wil van uw vader die in de hemel is, dat een van deze kleine verloren gaat. Ze zijn namelijk veilig in Jezus' armen. Ze hebben nog totaal geen zonde gedaan. Maar je ziet, als zo'n leer dan opkomt en je hebt daar niet radicaal in je leven de geestelijke navelstreng doorgesneden, en gezegd, ik ga nu een heel nieuwe weg met Jezus. En alles wat niet overeenkomt met de Bijbel, zet ik aan de kant. Of om te beginnen, als je het nog niet helemaal duidelijk hebt, ik parkeer het. En ik denk erover na en ik zoek naar meer licht van God hierin. En ik vraag hulp aan broeders om het uit te leggen, desnoods. Het is duidelijk dat de boze wil niet dat wij radicaal onze geestelijke navelstreng doorsnijden. En wat familie ook zegt of doet, dat je gewoon in Jezus' naam je laat doop. En dat je gaat zien dat die erfzondeleer, de heiliging en de weg richting de volmaaktheid gewoon blokkeert. En je in de startblokken houdt van joh, zing eens een toontje lager, want dat volle evangelie, ja, er wordt zoveel geklapt en er wordt zoveel gelofprijsd. Is dat niet allemaal wat oppervlakkig? Nee, je bent vrijgemaakt in de naam van Jezus en je mag je richten op hem en je mag je ontwikkelen. Zonder een blok aan je been van erfzon. En waar de zonde bewust is geworden in je leven, die leg je af in het watergraf door de doop in de dood. En staat met op met Jezus in een heel nieuw leven. Dat zijn de eerste twee, kinderbespreking en erfzonde. Dan hebben de uitverkiezingsleer dat God van tevoren voor de grondleggende wereld bedacht zou hebben dat mensen van tevoren al uitgekozen zouden zijn om te gaan geloven. Of omgekeerd, God heeft van tevoren al een besluit gemaakt om mensen van tevoren al te verwerpen voor de grondleggende wereld. Uitverkiezingsleer, predestinatie met een moeilijk woord. En Calvijn noemde dat een decretum horrible. Er zit horror, het woord horror in, hè? Een huiveringwekkend besluit, vertaald in goed Nederlands. Nou, dat heeft je goed gezien. Het is een huiveringwekkend besluit. Als je al voor de grond tegen de wereld verworpen zou kunnen zijn, of je het evangelie nou hoort, of je het evangelie nou niet hoort, het ligt al vast in het besluit van God en daar kan je geen kant verder meer mee op. En wij weten, wij zijn in hem uitverkoren. Jezus Christus is de uitverkorene. En iedereen die zich voegt bij Jezus Christus door geloof en gehoorzaamheid, die is uitverkoren.
Amen.
Er was dus iemand die zei, ik zal je de uitverkiezing uitleggen in 8 seconden. Dat ging zo. Wie gehoorzaamt is uitverkoren en wie niet gehoorzaamt is niet uitverkoren. Dat staat namelijk in het verhaal van velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Hè? Maar dan blijkt dat degene die niet uitverkoren waren gewoon degene die niet wilde. Die er niet op ingingen. Als je zulke mensen tegenkomt, dan krijg je dus contact met de geest die achter die leer zit en die deze leer is uitgevonden. Onder andere via Calvijn. Calvijn heeft ook een hoop goeds gedaan. Absoluut. Is opgekomen voor het evangelie. Maar hij heeft ook heel verkeerde dingen gedaan. Bijvoorbeeld een ketter als Michael Servet laten verbranden. Michael Servet was namelijk een tegenstander van de drie-eenheid. Die werd gewoon gedood. Met toestemming van Calvijn. En dan denk je, ja, dat is een strijd tegen vlees en bloed. Om het op die manier te doen. En er staat ergens in het Oude Testament, een tovenares zult gij niet in leven laten. Ik geloof in Exodus 22. Maar wat zien wij in de handelingen? Als er dan een tovenaar tegenkomen, dan wordt het evangelie gebracht. Wordt die tovenaar niet omgebracht, maar het evangelie wordt gepredikt. Simon de tovenaar, Elimas de tovenaar in handelingen. Ja. Dus, die uitverkiezing blokkeert je wil. Je omvloerst je hele leven, want je blijft maar in duisternis zitten. Je zit elke zondag en zondag in de kerk. Je hebt in Barneveld, kom ik vandaan, heb je twee grote kathedralen staan aan de Lunterse weg. Gereformeerde gemeente en Gereformeerde gemeente Nederland. In beide kerken zitten rond de 2000 mensen. En die horen zondag en zondag horen ze een boodschap die je niet van harte aan mag nemen. Want als je Jezus zomaar aanneemt, dan heb je gestolen Jezus. Dan ga je met een ingebeelde hemel naar de hel. Deze leer legt alles lam. En je kan je afvragen, is iemand wel eens gelukkig geworden van zo'n uitverkiezingsleer? Nou, ik heb het idee van niet. Dus hou je bij Jezus Christus en alles wie bij Jezus Christus voegt, die is uitverkoren. Prijs de Heer. Ja, Paulus schrijft ook, hè. Immers dat gij door God verkoren zijt, tegen de Thessalonicenzen, weten wij, zegt hij dan. Zo mooi, hè. Geen zaak van twijfel. Hè? Iemand zei een keer van, voor de hemelpoort staat een bord, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En als je dan door de hemelpoort gaat en je kijkt achterom, staat aan de andere kant, ik weet niet of het zo is hoor, maar ik vond het wel een mooi beeld, uitverkoren voor de grondlegging der wereld in Jezus Christus. Uitverkiezing 3 was dat. 4. Er is geen afval van heiligen. Je kunt als gelovige niet meer verloren gaan, want eens gered is altijd gered. Ja, toch? En dan de tekst waarmee dit gepredikt wordt, de hoofdtekst, vind je in Johannes 10, vers 28, waar staat van die schapen in het verhaal van de goede herder. Die schapen, zegt hij dan, Jezus, niemand zal ze uit mijn hand roven. Dus, ja, je bent in Gods hand en niemand haalt je daar meer uit. Nee, de duivel kan je daar niet uithalen. Andere mensen kunnen je daar niet uithalen. Je kunt er zelf al uit weglopen, als je niet trouw bent. Het is ook een leer die je een beetje in slaap vliegt. Ach, maakt niet uit hoe ik leef. Ik ben wedergeboren. Het zit allemaal wel goed. Ik heb een kaartje voor de hemel. Ik ben behouden. In plaats van die tekst te hanteren in Matteüs 24, vers 13... Wie volhardt tot het einde zal behouden worden. Daar moet je dus een weg voor lopen. Daar moet je trouw in volharden. Daar moet je in doorgaan in die weg. In hem blijven. In Johannes 15, het beroemde verhaal van de wijnstok en de ranken, dan staat het zo ontzettend duidelijk. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En ze worden verbrand. Als je dus niet in hem blijft, dan word je vroeg of laat een prooi van demonen. Dus, hoe belangrijk is het? De Hebreeënbrief waarschuwt daarvoor. Dat je ziet toe dat niemand van u een boos en ongelovig hart heeft. Hebreeën 3 vers 12 is dat. Vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag zolang men van de heden kan spreken. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Lieve broeders en zusters. Laten we hopen voor deze gemeente dat iedereen behouden zal worden. En dat niemand verleid wordt door de zonde. Laten we elkaar daarin aanvuren en vermanen zoals hier staat. Dat is een beetje een antiek woord. Betekent gewoon ook bemoedigen. Betekent aansporen. Betekent elkaar opmonteren. Elkaar opbeuren als je in een zware strijd zit. Dus, niet te leer geen afval van heiligen. Wij zullen, de heiligen zullen volharden in het geloof. Totdat het einddoel daar is. Dat is de boodschap. 5. De wet wordt gezet naast de genade. Het Nieuwe Testament zegt, we zijn vrij van de wet. In ieder geval vrij van de vloek van de wet. Hè? Daar heeft Jezus ons van vrijgekocht. Heerlijke zaak. Maar nu willen mensen ons vaak weer onder de wet brengen. Maar laatst in het gedeelte wat ik had in 1 Timotheus, lazen we een paar wetten waar mensen onder gebracht werden. 1 Timotheus 4 waarmee ik begon. Ze verbieden te trouwen. Wat is er gebeurd in de Rooms-Katholieke Kerk? Het celibaat werd collectief ingevoerd voor allemaal die een ambt, een priesterambt bekleden. Tot de paus aan toe. Mensen, zowel mannen als vrouwen, gingen in kloosters zitten. Ongetrouwde monniken, ongetrouwde nonnen. Onvruchtbaar in het natuurlijke leven, maar geestelijk, alhoewel er natuurlijk ook goede dingen gebeurd zijn, ook mensen heel oprecht daar zijn geweest, naar het licht wat ze hadden. Daar moeten we vanaf blijven natuurlijk. Maar ontzettend niet Gods bedoeling om onvruchtbaar te blijven in het natuurlijke en in het geestelijke. door een non en de monnik te zijn en door als kerk de dienaren op te leggen, iedereen moet zich aan het celibaat houden. Zelfs als je dus nooit een, hoe noem je dat, de gave van de onthouding hebt gehad. Die staat in 1 Korinthe 7. Dat is een onbekende geestesgave. Er zijn mensen die zijn ongetrouwd ter wille van het Koninkrijk der Hemelen, om hun handen vrij te hebben om voluit het Koninkrijk van God te kunnen brengen. En geen hindernis te hebben daarbij van hun vrouw en kinderen. Dat kan. Maar dat is aan enkele gegeven, maar dat kan je nooit opleggen aan een heel, aan alle dienaren in een Rooms-Katholieke kerk. Je ziet wat er van gekomen is. De mensen kwamen in seksuele nood. Die onreine, die kloostermuren hielden al die onreinheid niet buiten de deur. Want nergens is het seksueel misbruik groter dan in de Rooms-Katholieke kerk. Nou, het kan ook komen dat die Rooms-Katholieke kerk nu eenmaal de grootste christelijke kerk is. Dan zie je wat er van kan komen. De andere wet die hier staat, zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen. Heb je dat al gemerkt? De voedselleer tegenwoordig? Kan je ook bij jezelf constateren, ook als je uit goede bedoelingen wil afvallen, dat je constant met je calorieën bezig bent bijvoorbeeld. Constant gefocust op iets van de aarde. En daardoor laat je neertrekken vanuit je hemelse positie en je bent constant met voeding bezig. Wat zullen we nu vandaag weer eens eten? En als jij voor jezelf zegt, ik vind varkensvlees niet gezond, en je besluit voor jezelf, persoonlijke beslissing of in je gezin, wij eten voortaan geen varkensvlees meer, dat is prima, wij doen dat trouwens ook, maar ik zeg dat nooit om dat als een leer aan anderen op te leggen, want het wordt geheiligd door het woord van God en door gebed. De Bijbel heeft geen voedselleer in die zin. Het is belangrijk om dat te constateren. Staat in Hebreeën 13 ook. Laat, hoe staat dat er precies? Laat uw hart zijn vastheid vinden in genade en niet in spijzen. Hebreeën 13. Ja. Is die wet dan niet meer voor ons? Die wet is toch rechtvaardig en goed, zegt Paulus in Romeinen 7, vers 12. Ja, dat klopt. Die wet is voor ons een tuchtmeester, een pedagoog geweest, een opvoeder geweest tot Christus. En Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Als je in Christus bent, ben je niet meer onder de wet. Mag je dan zomaar alles doen? Nee, als je door de geest wandelt, doe je niet zomaar wat je maar wenst. Nee toch? Dan laat je van binnenuit door de Heilige Geest leiden. Maar als de wet van de liefde in je binnenste is, dan weet je van binnenuit wat je mag doen. En dan hoef je niet aan de buitenkant een uiterlijk regeltjes te hebben van 10 geboden op, 10, op tafels van steen van de buitenkant. Satan pint de mensen op uiterlijkheden, op eten, op lege vormen, rituelen, ceremonieën in diensten en zo. Kijk maar eens op tv af en toe. Op kleding. Je moet per se een rok aan. Ik noem maar wat. Dat is een wet die ik zelf ook heb opgelegd. We hebben zelf ook bijna 15 jaar in zo'n groep gezeten. Ja. Wat zit daarachter? Wordt je hart er heilig van als je in een rok loopt? Het is prima natuurlijk om in een rok, af en toe in een rok te lopen. Ik vind het mooi staan, daar gaat het niet om. Maar je kunt daar geen wetten en regels geven. Dat is voor ieder vrij. En we zullen elkaar niet aan de buitenkant toch oordelen. Nee. Helemaal niet. Voor wie is die wet dan geschreven eigenlijk, die wet van Mozes? Nou, zegt 1 Timotheus 1, vers 8. Ik zal het er even bij pakken. Wij weten dat de wet goed is als men die wet gebruikt. En als men dit weet, de wet is niet bestemd voor de rechtvaardigen. Dat is mijn vraag. Ben je nog rechtvaardig, een zondaar, tot de dood? Volgens de erfzondeleer. Of ben je al een rechtvaardige? Is niet voor de rechtvaardige, maar die is voor wettelozen, voor opstandigen, goddelozen, zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, homoseksuelen, voor mensenhandelaars, en nou die zien we tegenwoordig ook voorkomen in de prostitutie, leugenaars, mijnedigen, en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. 1 Timotheus 1, vers 8 tot 11. Daar is de wet voor. En voor ons werkt die wet van de geest, door de liefde, vanuit de binnenkant. Lees mee in de Bergreden. En dan wordt er eigenlijk een schepje bovenop gedaan. Dan mag je elkaar niet meer oordelen op alleen uiterlijke, niet alleen maar dat de wet spreekt over alleen maar uiterlijke dingen, zoals het Oude Testament, die aan de buitenkant naar buiten komen, maar op de innerlijke dingen. Je hart al bijvoorbeeld overspel gepleegd hebben. Dat zou kunnen. En in de Galatenbrief zegt Paulus, want de Galatenbrief gaat dan specifiek erover van mensen die onder de genade waren en liet zich terugvoeren onder de wet. Gingen opnieuw zich laten besnijden, net als de Joden. De Judaïsten. Joden die per se wilden dat die heidenen ook besneden zouden worden. Een punt wat hierbij hoort, en dat is heel actueel, punt 6, de Sabbat en de feesten. Er is een beweging gaande, een Messiaanse beweging in Nederland. En die zeggen, maar voortdurend, die Sabbat moet je gaan vieren, want 6 dagen zult je arbeiden en de 7e dag is de dag van de Heer. En dat is de rustdag. En die God, wij denken dat die alleen maar voor het volk Israël God, die geldt dan ook voor de gemeente uit de heidenen. Nergens in het Nieuwe Verbond, nergens in de handelingen, nergens in de brieven, zie je dat mensen worden opgeroepen om de Sabbat waar te nemen. Als je dat wilt lezen, dan moet je zijn in het Oude Testament. Dan zie je dat regelmatig. Wat wil men dus? Je terugvoeren naar een uiterlijke Sabbat van de viering van 1 dag in de week. Of in een zware kerk naar een uiterlijke viering van de zondag. Een soort overgehevelde Sabbat. Staat trouwens ook nergens, hè? Dat de zondag in plaats van de Sabbat is gekomen. En over de zondag lezen we in de Bijbel totaal geen geboden. Het is de eerste dag der week in de Bijbel. En het enige wat we daarvan weten is dat het is de opstandingsdag. En er is een voorbeeld in Handelingen 20 dat ze op de eerste dag van de week samenkwamen. Als je dat nagaat is dat waarschijnlijk onze zaterdagavond geweest. Handelingen 20 staat dat, hè. En dan staat er dat de lampen daar in de zaal branden. En dat Paulus een reden voortzette tot middernacht. En dan, als je er dan over nadenkt, dat is onze zaterdagavond geweest. Want de Sabbat liep zaterdag met zonsondergang liep die af. En de eerste dag der week begon al op zaterdagavond. Ja, dat is de Joodse kalender. Dat is een andere indeling dan die wij hebben. Wat koppelt men er ook aan vast? Je moet stoppen met het vieren van kerstfeest, paasfeest. Gooi het allemaal overboord. Het is allemaal heidense feesten. En er zitten natuurlijk heidense elementen in. Hè? Die paaseieren en die paashuis. Waar komt die vandaan? Die kerstboom, waar komt die vandaan? 25 december, waar komt het vandaan? Jezus is waarschijnlijk helemaal niet in december geboren. Maar men zegt dan, je moet de feesten van Leviticus 23, gegeven aan de Joden, moet ook de heidengemeente weer gaan houden. Als je het Nieuwe Testament leest, natuurlijk zie je dan dat Jezus op het Loofhuttenfeest bijvoorbeeld sprak, indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. Maar je ziet in het Nieuwe Testament nergens de opdracht om die Oud-Testamentse feest uit Leviticus 23 te vieren. Wel hebben die natuurlijk hun geestelijke betekenis en vervulling. Daar kunnen we wel over spreken als we een geestelijke betekenis daaraan geven. Dus die Sabbat, die hebben Jezus en de apostelen hebben die Sabbat van de aarde, een uiterlijke dag, gezet in de hemelse gewesten. En die Sabbat, die mogen wij van binnen hebben. We hebben de rust van Jezus Christus door zijn volbrachte werk zijn we ingegaan. En we hoeven niet meer te werken om ons eigen behoud. Niet voor redding in ieder geval. Niet om verzoend te worden met God. Daar hoef je niet voor te werken. Dat was de Sabbat en de feesten en eventueel de zondag. Punt 7. De geestelijke dingen die worden op aarde uitgelegd. Heel duidelijk voorbeeld is natuurlijk de leer over Israël. Dat mensen zeggen van, je moet niet dingen bedenken die boven zijn. Nou, zo zullen ze het niet letterlijk zeggen. Maar kijk nou vooral naar het Midden-Oosten, want daar gaat het allemaal gebeuren. Het natuurlijke aardse volk Israël. Heel, heel populair. En wat zit erachter? Een leer die je loswrikt uit de hemelse gewesten en die je van je hoogte laat vallen en die zegt, joh, kijk op aarde, daar gaat het allemaal gebeuren. Met een ongelovig volk wat niet in Jezus Christus gelooft. Jezus zegt in Johannes 8 vers 42, als God uw vader was, zegt hij tegen de Joden, zou u mij lief hebben. Want ze beroepen zich immers op van God is onze vader en Abraham is onze voorvader enzovoort. En Jezus zegt even verderop in Johannes 8 vers 54, mijn vader is het die mij eert, van wie u zegt dat hij uw God is. God is de vader van Jezus Christus. En de Israëlier kent Jezus niet als de vader. Kent de vader niet als de vader van Jezus Christus. Denken dat ze God kennen. En dan zie je, als je de Israëlier gelooft, er komt van alles in mee. Er moet de aardse stenen tempel moet herbouwd worden daar. Er komen weer priesters en levieten, net als in het Oude Testament. Er komt weer een hoge priester. Terwijl we weten, onze hoge priester zit in de hemel. Jezus is onze hoge priester. Komt er dan weer een natuurlijke, schaduwachtige hoge priester? Ik dacht het niet. De boze richt de mensen op de aarde. Goed, belangrijk om dit te zien. En dan die tekst erbij in Romeinen 2 vers 28 en 29. Daar staat, want niet hij is een Jood die het in het openbaar is, en niet dat is de besnijdenis die het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En dat is besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Dat is een geestelijke Jood. Ja. 8. Dan heb je nog zo'n leerling die zegt, Jezus kan elk ogenblik komen. Vannacht het liefst, hè. En dan denkt men, alles is klaar, er hoeft geen enkele Bijbelse belofte meer in vervulling te gaan. Jezus kan zo komen. En wat zegt de Bijbel? Jezus komt als zijn gemeente, zijn vrouw, de vrouw van het lam, als die zich gereed maakt. Openbaring 19. En dan zie je Jezus samen met zijn heiligen komen. Jezus kan nu nog niet komen, want de late regen, de late geestesregen die de oogst rijp maakt, is in jouw leven en in mijn leven nog aan het doorwerken. Jezus kan nog niet komen, want de antichrist heeft zich nog niet geopenbaard. 2 Thessalonicenzen 2. Moet ook nog gebeuren. Weet je wat het is? Als Jezus vannacht kan komen, neemt hij een onrijpe gemeente in één keer op. Maar er staat, de vrouw die zich gereed gemaakt heeft. Het gaat niet over een meisje die onrijp is. Zoals Hooglied zegt, hè, de meisjes zonder borsten. Ja. De duivel die denkt, ja, dan is een onrijpe gemeente wordt opgenomen. Dan neemt God het stokje weer over met Israël. Zo is de gangbare lering. En wat de duivel daar in feite mee doet, is de duivel die logent het volkomene. Die logent dat de gemeente door de grote verdrukking heen tot haar rijpheid komt. Tot de mannelijke rijpheid. Tot de volkomenheid. Dat logent hij. 9. De geestesdoop wordt geëlimineerd. Is niet nodig. Want als je wedergeboren wordt, heb je automatisch de volheid van de Heilige Geest. Ja. Dwaalgeesten zetten alles graag op een laag pitje. Als je met de wedergeboorte alles al heeft, waar moet je dan nog naar uitstrekken eigenlijk? Handelingen leert heel duidelijk. En Lucas 11 zegt trouwens ook, hoeveel te meer zal de Vader u de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom bidden. Handelingen leert, 2 keer wordt de geest spontaan uitgestort op de Pinksterdag, handelingen 2, handelingen 10, Cornelius in zijn huis. En alle andere gevallen in handelingen, handelingen 8, Samaria, handelingen 9 bij Paulus, handelingen 19 met 12 mannen uit Efeze. Dan worden mensen de handen opgelegd nadat ze tot geloof gekomen zijn voor de doop in de Heilige Geest. Ontvangen van de Heilige Geest, vervulling met de Heilige Geest. Over termen wil ik niet discussiëren. Het gaat erom dat je ziet dat de geestesdoop is een tweede zegen. Is een vervolgstap. En dwaalgeesten willen daar niet aan. Die houden daar niet van. En dan krijg je gelijk ook het volgende, 10. De geestesgaven waren voor vroeger. Ja. Dat is ook een satanische truc, hè. De geestesgaven worden vooruitgeschoven naar 1000 jaar vrederijk. En dan is het ook alleen nog maar voor Israël. Vooral voor Israël is het, hè. Of de geestesgaven worden teruggeschoven naar de tijd van de apostelen. Naar de tijd van de eerste gemeente. En nu zijn ze niet meer aan de orde. En dat gedeelte wat daarover gaat in Markus 16 heeft men dan ook in tussen haakjes geplaatst. Omdat het in enkele handschriften niet voorkomt. Maar we weten dat aan het eind van Markus juist dat fantastische staat wat wij in het volle evangelie geloven. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden. Maar wie niet geloof zal hebben zal verdoemd worden. En nou komt het. En hen die geloof zullen hebben zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. In nieuwe tongen, zegt de NBG. Slangen zullen ze oppakken. Geestelijke slangen, hè. Op slangen en schorpioenen zult gij treden tegen de hele legermacht van de vijand. En niet zal u enig kwaad doen, zegt Jezus. In Lucas 10, vers 19. En zelfs als ze iets dodelijk drinken, zal het hun beslist niet schaden. Op zieken zullen de handen leggen en ze zullen gezond worden. Zieken de handen opleggen, hebben toch onze ziekenhuizen? Is dat een argument? Daar zijn we blij mee, hè, met het ziekenhuis. Dan kun je soms diagnoses laten stellen. Het is altijd goed om je even te laten checken met bepaalde dingen. Maar geloven wij ook dat als we iemand de handen opleggen, dat God wil genezen? En wij hebben ook soms in ons achterhoofd nog wel eens de gedachte van, ik maak er een lang proces van. Het zal wel een procesgenezing worden. En soms wil God ook ineens. God wil eigenlijk heel graag je ineens genezen, als het even kan. Ik moet er ook nog in oefenen, moet ik zeggen, hoor, als ik er met de anderen bid. Om daar geloof in te hebben. Geestesgaven waren voor vroeger. Laat je dus niet bedriegen op dit punt. God wil met hem, met Jezus, ons alle dingen schenken. Ook die dingen van Markus 16. Laat je niet bedriegen door het aanroepen van de Heilige Geest. Nergens in de Bijbel vind je dat mensen de Heilige Geest aanroepen of dat ze naar de Heilige Geest bidden. Nergens. Heel apart. In de charismatische beweging gebeurt het op het ogenblik volop. Ik was een keer op een Soul Survivor bijeenkomst waar een van mijn kinderen was. Vlak bij ons in Nulderstrand. In de buurt van Harderwijk. Dus Harderwijk in Amersfoort. In zo'n tent. En degene die de leiding had zei, nu gaan we wachten op de Heilige Geest. Werd 5 à 10 minuten werd er gewacht. Beden waarschijnlijk ook. En eens begon het in de zaal. De een begon hysterisch te lachen. De ander viel. De volgende schudde en beefde. Nou, het was een heel vreselijk gezicht, moet ik je zeggen. Allerlei geesten vriebeerden daarmee. En dit soort manifestaties staan niet in de Bijbel. Komen in de bediening van Jezus en apostelen niet voor. Nog 2. God is goed. Punt 11. God is goed en kwaad tegelijk. Ja. Waarom is al die ellende in de wereld? Waarom al dat lijden? Waarom al die overstromingen en die bosbranden? Waarom doet God er niks aan? Ken je die kreet? Als je in gesprek bent met ongelovigen? Ja, hè? Ja. Nou, God zit er helemaal niet achter die dingen. Dat is gevolg dat de wereld bezet gebied is. Dat we op een gebroken aarde leven. De hele wereld ligt in het boze. De boze zit achter al dat geweld. Ook natuurgeweld. Dat moeten we heel duidelijk zien. En dan hebben wij die kostbare leer dat we geloven. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. 1 Johannes 1 vers 5. Prachtig. Niemand heeft ooit God gezien in het Oude Testament. En dan zegt Johannes 1. De enige geboren zoon van God, Jezus Christus, die heeft hem ons doen kennen. Statenvertaling. Die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons geopenbaard. Die heeft hem laten zien als vader, hoe die werkelijk is. En Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Toon ons de vader, zei Filippus. En Jezus zegt, moet je naar mij kijken. Ja. Dan zie je de weerspiegeling de weerkaatsing van Gods heerlijkheid. God is goed. En om het godsbeeld te verdoezelen, daar heeft de boze alle belang bij. Goed en kwaad tegelijk. Ten slotte, de laatste. Drie-eenheid. Wel eens over nagedacht, is een uiterst gevoelig thema. Let erop wat voor uitdrukkingen er worden gebruikt. Soms bedoelt men het wel goed, maar er worden bijvoorbeeld uitdrukkingen gebruikt over Jezus Christus als God de Zoon. Staat nergens in de Bijbel. Wel Zoon van God, maar nergens God de Zoon. God, ook een dogmatische uitdrukking, een theologische uitdrukking, God de Heilige Geest. Staat nergens in de Bijbel. Er wordt wel gesproken over de Geest van God. Of de Geest van Jezus. Of de Geest van Christus. Er was een... Ik had het straks even over de Rooms-Katholieke Kerk. Daar is ook de Maria-verering, zoals je weet, opgekomen. Maria wordt gezien. Terwijl Jezus over haar zegt bij de bruiloft te Cana: vrouw, wat heb ik met jou nodig? En op een ander moment wil zijn familie hem spreken. En dan zegt Jezus, wijst hij naar de schare: al wie de wil van God doet, dat is mijn vader, mijn moeder, mijn broer en mijn zuster. Geestelijke familie, wijst hij op. Oké, na het kruis wijst Johannes, wijst hij zorg goed voor Maria en Maria zorg goed voor Johannes. Regelt hij nog even die aardse verhouding. Maar Maria in de Rooms-Katholieke Kerk is zo geworden omdat op een concilie in 431 na Christus, in Efeze notabene, is Maria, is daar de moeder van God geworden. Ja, de moeder gods. Theotokos. Zo is het dan in die taal. 431 na Christus. Ja, Jezus lag dan als God in de wieg, in die leer, hè? En dan is het logisch dat je denkt, ja, deze moeder, Maria is dan de moeder van God. Terwijl Maria de moeder van Christus is. Van de mens, Jezus Christus. En daar is zij de moeder van. De echte moeder, niet de draagmoeder. En hij is geboren, verwekt uit de Heilige Geest. Heel apart, juist in Efeze. In Efeze had je die godin Artemis. Het kwam Paulus daar prediken. Die hebben ze eruit gezet, hè? Kwam daar het oproer, toch? Dat weet je toch wel. Handelingen 19 lees je dat. Dus lees je thuis nog maar eens. En uitgerekend in dezelfde plaats Efeze wordt die godin Maria, koningin des hemels, wordt ze ook genoemd, wordt weer binnengehaald. Leerlingen van demonen. Maria, altijd maagd, zegt men dan. Nou, Maria heeft na Jezus nog vier broers gekregen, vier zonen gekregen en zusters, dus minstens twee zusters. Dus het gezin van Jezus bestond in ieder geval uit 7 kinderen, misschien nog meer. Als die zusters meer dan 2 zijn. Ja. Maria, medemiddelares. Ja, Jezus is de ene, de mens Jezus Christus is de ene middelaar tussen God en mens. Zegt 1 Timotheüs 2. Vers 5. De drie-eenheid. Denk daar eens over na. Wat oude kerkelijke geschriften daarover zeggen. Of het wel klopt met het woord. Het is goed om een goed begrip te krijgen wie God is en hoe God werkt. Als laatste tekst, die mag je even opzoeken als je wilt. 1 Korinthe 2. Vers 11. Iets over de Heilige Geest. Is de Heilige Geest de derde persoon van de drie-eenheid? Of is de Heilige Geest geen persoon? Geen aparte persoon? Vers 11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens, 1 Korinthe 2 vers 11, dan de geest van de mens die in hem is. Jouw geest weet wat er in jou omgaat. Als mens. Maar jouw menselijke geest is geen aparte, zelfstandige persoon. Die behoort gewoon tot jouw mens zijn. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Dus God is geest. Maar God heeft er niet nog een aparte geest bij. Want de geest van God behoort tot God. Is niet een aparte persoon. Net zo min als jouw geest een aparte persoon is naast jou als mens. Dat waren 12 dingen. Dat was wat veel misschien. Maar goed om dit te onderkennen. Deze dingen. Leergeesten. Leringen die je vastleggen, die je remmen, die je kunnen blokkeren. En ik roep je op om dicht bij de Heer te blijven leven. Ik roep je op om wijsheid te hebben voor mensen om je heen als je met deze leringen in contact bent. Niet met de botten wel te werken, maar altijd in fijngevoeligheid. En ik roep je op om te strijden tegen deze boze geest. Dat die achter bepaalde leringen zitten. Wees daar alert op. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Heer, dank u wel. Voor uw woord. Heer, u spreekt over deze dingen die misleiden. U spreekt over deze geesten die ons van de hoge weg willen halen. Of in ieder geval ons tempo sterk willen vertragen. Heer, help ons om deze dingen goed te onderscheiden. Om er niet omheen te gaan. Heer, wilt u met ons zijn. Dat we deze dingen overdenken. En dat we samen uw wil blijven zoeken. Vrij van dit soort geesten die remmen. In volle vaart Jezus achterna. Ja, wel in ontspannenheid, Heer. Niet om vanuit een heleboel inspanning door de wet. Nee, maar vanuit u, Heer. We willen u volgen, Jezus. En willen u met u de hoge weg gaan. En willen deze geesten onderkennen. Heer, en we willen ze kwijt. We willen er niet langer door beïnvloed worden. Help ons, Heer. In contact met anderen, dat we daar met wijsheid en met tact mee om zullen springen. Met tederheid, in genegenheid en in bewogenheid voor mensen. Zodat we niet van die harde leermensen worden, maar dat we zacht blijven en ontvankelijk wat u spreekt om tegen die anderen te zeggen. Wat u in ons binnenste kan spreken om u door te geven. In Jezus' naam. Amen.
Amen.